Tuurlijk, ik bedoel, in alle talen kan je gewoon dat doen. Maar ik weet niet in modern Iran, zeg maar, in hedendaagse Iran, dat het gebeurt. Wat je wel ziet, is in poëzie. Dat kom je weer in een ander domein. In poëzie gebeurt dat. Niet alleen dat men communiceert met bezielde en zelfs onbezielde objecten. Maar die objecten, zowel bezield als onbezield, dat komt tot leven en die spreken.
Ja.
Dan heb je heel veel voorbeelden. En wat je daar hebt, is een collega van mij die uit Iran, professor Poujavadi, die heeft een heel dik boek geschreven over objecten die tot leven komen en praten over hun gemoedstoestand. Bijvoorbeeld een wijnkruik die spreekt wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dat hij vorige leven bijvoorbeeld een mens is geweest. Of de kroon van de koning, noem maar op. En die heb je heel veel. Die heb je eigenlijk tot op de dag van vandaag. Dat is een literaire figuur, hoe noem je dat? Die wordt toegepast om zielloze en bezielde objecten tot leven te brengen.
Ja. Kijk, ik kan me voorstellen, ik zit niet te vissen naar een verhaal van dat mensen in Perzië dingen kunnen voelen die wij niet voelen. Maar ik merk bijvoorbeeld het feit dat het voorjaar en hoe het voorjaar gevierd wordt.
Ja.
Wat ik in de gedichten
tot leven komt.
Zie. Ja, dat ja. Er aandacht is voor de wereld om je heen. Dat je weet waar je bent. Dat je een gevoel hebt voor plaatsbepaling. Dat je ergens thuis voelt.
Ja.
En dat je misschien niet letterlijk met die boom spreekt of met de luchten, maar dat ze je iets zeggen.
Ja, ik denk dat dat ook weer gedeelte heeft met klimaat te maken. Dat als er lente is, dan is het heel duidelijk, het is echt nu lente. De winter is voorbij. Al is het met klimatologische omstandigheden nu een beetje soms ingewikkeld. Dat is één kant. En de andere kant is ook te maken met rituelen. Met Nowruz, Persisch Nieuwjaar, 21 maart. Dat eigenlijk een ritueel is dat, jaar in jaar uit, ik bedoel, ieder jaar wordt het gewoon gevierd, al heel lang. En ook de rol van poëzie in rituelen.
Ja. Hoe zie je dat dan terug, die rol van poëzie?
Bij rituelen worden altijd poëzie gebruikt, poëzie wordt gereciteerd. En dit is afhankelijk van het ritueel natuurlijk, de langste nacht van het jaar, die Yalda. Er wordt ook heel veel poëzie gereciteerd.
Ja, ik ontkom toch niet aan de indruk dat mensen in Iran dat hart toch iets warmbloediger hebben kloppen dan hier in Nederland.
Ja, waarschijnlijk. Ik heb geen idee. Ik heb er wat moeite mee om te zeggen. Ja, want kijk, het gaat om individuen zelf.
Ja.
In Iran heb je ook, als we gewoon kijken naar wat allemaal in Iran gebeurt.
Ja, tuurlijk.
Het is verschrikkelijk. En die zou ik niet zeggen.
Dat klopt. Ik denk dat ik zie wat ik wil zien. Misschien dat je zou kunnen zeggen dat de Soefi-traditie wel iets heeft mogelijk gemaakt wat in onze gereformeerde traditie misschien wat minder uitdrukking komt.
Ja, daar heeft u wel gelijk in, denk ik. Ik denk dat het invloed van het soefisme vele malen groter is in de islamitische wereld, in het bijzonder misschien in Iran, maar ook in Turkije, dan in Nederland.
Ja.
Ik denk dat dat...
Dat is wel een goede...
Ja. En ik zeg het ook altijd tegen mijn studenten. Ik geef een cursus soefisme. En ik zeg altijd hier de laatste 80 jaar, 90 jaar, de rol van soefisme is minder geworden. Maar daarvoor was vele malen groter. Want als we kijken bijvoorbeeld in Turkije, met de komst van Atatürk, alle soefi-orden zijn aan banden gelegd. Die wervelende dervissen, die mochten gewoon die rituelen niet uitvoeren. En het is pas later dat gewoon in de vorm van theater, in theatrale vorm is naar voren gekomen, mochten ze dat weer doen. Maar in Iran blijft er gewoon voortleven. En het is ook een deel van cultuur geworden, van modernisering geworden, van moderne cultuur geworden, denk ik.
Ter afsluiting, laat ik iets horen wat het taalalgoritme, wat namens de zee leert spreken, die komt toch wel in een heel dichterlijke richting.
Ja.
En daarna wil ik vragen of je iets wilt citeren van een gedicht uit Perzië. Oh, dit is één ding wat de zee had gezegd over ons Nederlanders. Het wiegende ontbreekt. Oh, ja. Dat vond ik wel heel poëtisch.
Ja,
en mooi, hier over de zee. Wie de zee is, was de vraag. Dan zegt de zee. De zee werd opeens lichaam volop. Een oog, klauw, lange huid. Dus die taal van de zee, die natuurlijk niet echt de zee is, maar nee, we proberen de zee te benaderen en ja, ook het geheimzinnige van de zee, dat komt op deze manier iets meer ja, tot uiting dan wanneer je heel plat over die zee praat, als ja, een nuttig iets.
Ja, maar dit is weer meteen poëtisch, hè?
Wat zou u de Nederlandse taal gunnen? Iets poëtischer? Welke taalregel zou u ja, toewensen?
Nederlands toewensen, ik denk dat gewoon rijkdom. Ik vind Nederlands heel beeldend. Ook de gedichten hier over de zee. Het is heel beeldend, heel levendig. Ik zou, nou ja, ik vind het moeilijk. Wie ben ik om iets Nederlands toe te wensen?
Nou, toch wel iemand.
Ja, nou ja, ik denk dat minder snel veranderen. Ik denk dat dat eigenlijk, ja, mijn wens zou zijn, maar ja, maar ik vind Nederlands echt een mooie taal.
Ja. Wat is er mooi aan?
De beelden. In Nederland kan je gewoon met werkwoorden natuurlijk heel veel dingen uitdrukken, maar je kan ook in beelden naar voren brengen. Dus wat ik ook zelf doe.
Wolkje in de thee.
Wolkje, ja. Nee, maar ook Nederland laten toe om vreemde metaforen heel te laten. En dan kan je nog begrijpen wat het gezegd wordt. Maar vooral als je gaat uit de Perzisch gaat vertalen, dan zie je gewoon, oké, ik zeg echt tegen studenten.
We gaan even kijken.
Laat metaforen heel, want dan kunnen lezers zelf uitmaken wat ze willen lezen, wat ze willen uithalen. En dan als je dat gaat interpreteren voor de lezer, dan is het niet meer origineel.
Dan is het plat.
Is het plat. Ja. Dus je moet eigenlijk heel en door heel te laten, dan laat je ook verschillende interpretaties lagen voor de lezer.
Dat vind ik wel een hele mooie wens voor het Nederlands, hoor. Dat ja, er meerdere interpretatielagen zijn.
Ja, ja, en ik denk dat het ook een ander aspect is dat, denk ik, bij Perzisch veel meer aanwezig is dan bij Nederlands, is ambiguïteit. Mm-hmm. De ambiguïteit is iets dat Nederlands echt niet toelaat. En dan moet je ook eigenlijk ervoor zorgen dat je niet ambigu bent. Maar in Perzisch, heel vaak dingen zijn ambigu. Vooral als je bij poëzie komt, is een integraal onderdeel van Perzische poëzie. Eigenlijk in die ambiguïteit creëert een enorme ruimte dat ieder voor zichzelf uitmaakt, oké, wat bedoel ik nou hiermee?
Ja.
En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat tot uitdrukking te brengen in het Nederlands. Ja.
Mag ik u vragen hier misschien een passage uit te kiezen? Kunt u blind open slaan of gericht zoeken?
Even. Zo misschien Omar Khayyam doen. Dus is de rondgang van ons komen en ons gaan, daar vind je geen begin, geen einde aan. De ware zin heeft niemand nog verstaan, van waar dit komen en waarheen dit gaan. De schepper heeft het samenstel gesmeed en daarna in zijn delen weer ontleed. Was het niet goed? Waarom heeft hij het gebroken? De vormen door zijn eigen hand gekneed.
Hartelijk dank.
Alsjeblieft, ja.
De dichtregels zijn ruim 1000 jaar geleden geschreven door Omar Khayyam, wiskundige, filosoof en dichter. Dit was Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Abonneer je op de podcast en volg ons op social media. Daar kun je ook een bericht achterlaten voor de zee. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Gerrit Kalsbeek, geluidsbeeld en montage. En ik ben Arita Baaiens.
derbare kuduret bedelem geime de
We'll be right back. alleen.